De schriftlezingen op deze avond zijn genomen eerst uit het Leidensevangelie Johannes 19, Johannes 19 en dan uit de Openbaring hoofdstuk 1, Openbaring 1. Tot zover deze afkondiging. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost. En van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is in deze goede vrijdagavonddienst onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 40. Psalm 40. En daarvan de versen 1 en 2. Psalm 40, vers 1 en 2. Wij willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen en voorbeden doen voor broeder G. Gaansbeek, die is opgenomen in het ziekenhuis in Ede. Hij woont de laatste tijd op het boveneind. En we willen ook voorbeden doen voor zuster van de Kraats ter Burg, die is overgebracht naar het hospice in Amerongen de Wingerd. En we willen ook bidden voor de rouwdragende familie Burger aan het benedeneind. Broeder Burger is gestorven. Hij kerkte de laatste tijd bij ons, maar was nog geen lid. Nog maar 50 jaar jong. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, in de stilte van deze avond mogen we verwonderd hier samen zijn. Om, geef uw geest dat, ook stil te zijn voor u de Heere en te overwegen hoe diep dat offer is geweest dat uw lieve zoon heeft gebracht en hoe hoog het reikt tot de ere Gods en hoe breed het is tot zaligheid van zondaren. Dat begint al op Golgotha. Als er een van die moordenaars vraagt, Heere, één gedachte als u thuiskomt. En dan zegt de borg, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is de diepte van het krachtige offer van Christus voor de grootste van de zondaren, Heere. En nu zijn wij geen moordenaar in die historische zin, maar we hebben allemaal die moordenaarsneiging om de eer van u te vertroebelen en te vertreden met onze ongerechtigheid. Wij staan schuldig voor u, de Heere. En dan dat wonder te kennen, dat in de diepte van onze verlorenheid de kracht van het levendmakende bloed van Christus reikt. Dat we zo hier mogen zijn, uw volk en kinderen, de grote en de kleine in de genade. En allen die u lief hebben, Heere, wil dan bevestigen en versterken wat u gewerkt hebt. En als wij nog vreemd zijn aan een band aan de Heere, ontdek er ons aan en bekeer ons voor het voor eeuwig te laat is. Heren, we willen bidden voor de familie Burger aan het benedeneind, zo getroffen in het sterven van de heer Burger, nog maar zo jong na een gevreesde ziekte. De laatste maanden kerkte hij bij ons, al is hij geen lid geworden. Gedenk zijn vrouw en de kinderen, zijn ouders, in deze smartelijke weg. Er mag toch ook licht zijn, Heren, dat u hem als een moordenaar in zichzelf, figuurlijk gesproken, hebt willen zaligen door dat kostbare werk van de borg aan het kruis. Dan is het met een uitzicht als wij het leven moeten afleggen. En toch blijft er ook een gemis als we zo jong moeten heen gaan. Gedenk vrouwen en kinderen en allen die in liefde om hem heen stonden. En laat het ons ook weer een appel geven, Heren, dat we in onze goede jaren u moeten zoeken en u zullen vinden, want uw woord is betrouwbaar. En dat er zaligheid zal zijn, zodat we het ook kunnen getuigen tot uw eer en tot de nodiging aan andere mensen. Gedenk de familie als de begrafenis aanstaande is en laat alles mogen gaan tot de eer van uw heilige naam. We bidden voor broeder Gaansbeek, die opgenomen is achterliggende week in het ziekenhuis. Zijn kinderen vreesden dat hij al stervende was. U spaart zijn leven nog tot nu toe, Heren, al is hij zwak van gezondheid. We zijn dankbaar dat hij zo mag spreken uit de ruimte van de genade aan zijn hart is toegepast. Wat is dat rijk als uw werk bekroning krijgt. Mens daar niks mee wordt, maar u de eer daarvan ontvangt. Dan is een ziekbed een preekstoel. Laten de kinderen dat ook goed mogen horen en verstaan, Heren. Diezelfde erfenis van hun vader, geestelijk gesproken, die is ook weggelegd voor hen. Zoek de Heren en leeft. We denken aan onze broeder in verwondering over uw genade en bidden hem ook op het laatste traject uw ondersteunende genade toe. Ga hem voor tot in de glorie rond de troon van het Lam. We bidden ook voor de weduwe zuster van de Kraats ter Burg. Nu zij met een gevreesde ziekte is opgenomen in de Wingerd in Amerongen. Zij mag eenvoudig op u de Heere zien. Gedenk haar, Heere, in dit ziek zijn. Als het lichaam afgebroken wordt. Dat dan juist meer steun gevonden mag worden in het werk van de Christus. Wees haar nabij. Maak het haar gemakkelijk om achter u de Heere aan te komen. En betoon u zelf de getrouwe zielenherder. Die uw welbehagen doet en die het met al uw kinderen goed maakt. Tot eer van God en tot verwondering van zichzelf. Gedenk andere gezinnen en geslachten, Heere, als we een geliefde moesten missen in de tijd die achter ligt. Dat kan juist ook op de Goede Vrijdag diep ervaren worden. Gedenk ze allen, ook die ziek zijn en die we niet bij name noemen, een moeilijke weg gaan. Wees ze nabij. Mensen die last hebben van depressies, zodat de Satan het lijkt te winnen in hun leven. O Heere, betoon u de krachtige, de held, de overwinnaar. En wil daarvan ook een deel leggen in het hart, zodat er gezien mag worden wie u bent en wat u doet. Als wij de woorden van u willen spreken en uw woord gaan lezen en open doen en prediken, Heere, wil dan er zelf weer meekomen. Dat het niet een woord van mensen zal zijn, maar dat het uw eigen woord is, door de kracht van uw geest, waardoor gij doet wat u behaagt. En het behaagt u niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze behouden worden en gebonden worden aan uw woord en door uw getuigenis van uw geest. Geef dat aan kinderen, aan jongeren, aan ouderen. En als we u in oprechtheid mogen vrezen, Heere, wil dan verder leiden in de vastheid van uw verbond en woorden. Ondersteun uw knecht. We bidden de organist uw zegen toe in de begeleiding van ons zingen. Wees met de koster die ook dienst heeft op deze Goede Vrijdagavond. Gedenk de mensen die thuis met ons meeluisteren, Heere. We danken u voor die mogelijkheid. En het is groot dat u ook daar wilt toepassen, precies in de situatie waarin de hoorder zich bevindt, wat zij nodig hebben voor tijd en eeuwigheid, ook in de ouderdom. Laat de duivel niet toe dat hij uw werk enige hinder doet, maar wees zelf Heere en zaligmaker over ons leven, dat bidden we u, uit genade om Christus wil alleen. Amen. Wij lezen het Lijdensevangelie van de Goede Vrijdag uit Johannes 19. En daarvan de versen 28 tot 37. Johannes 19, vanaf vers 28 tot 37. En daarna zingen we uit Psalm 41, vers 6. Een woord dat de Heere Jezus heeft aangehaald vlak voordat hij die donkere nacht van zijn lijden inging. Het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, wijl gij mij bijstand biedt. Psalm 41, vers 6. Het is een wat moeilijke wijs. De organist zal het straks eerst een keer voorspelen. Dus Psalm 41, vers 6, na de eerste schriftlezing, Johannes 19, vanaf vers 28. Hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide mij dorst. Daar stond dan een vat vol met edik, en zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij, het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. De Joden dan, opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op die Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was groot, baden Pilatus dat hun benen zouden gebroken en zij weggenomen worden. De krijgsknechten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruist was, maar komende bij Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken zij zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die heeft het getuigd en zijn getuigenis is waarachtig. En hij weet dat hij zegt hetgeen waar is, opdat ook gij geloven moogt. Want deze dingen zijn geschied, opdat de schrift vervuld worden. Geen been van hem zal verbroken worden. En wederom zegt een andere schrift, zij zullen zien in wie zij gestoken hebben. Amen. Deze tweede schriftlezing is genomen uit de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 1, en daarvan de versen 9 tot 20. En daar gaat het me erom dat wij Goede Vrijdag niet gedenken alsof de Heer Jezus nog een dode zou zijn. In dit te lezen gedeelte staat hij als de levende, te midden van de gemeenten, de kandelaren des Heren om hen te bedienen. Dus de tweede schriftlezing, Openbaring 1, vers 9 tot 20. En daarna zingen we Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. Psalm 89, vers 1. Openbaring 1, vers 9. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna, en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardis en naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de Zoon des Mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot aan de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam van vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren, de 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Amen. Wij willen deze avond belijdenis doen van de gestorven en levende Here met zondag 15 uit de Heidelbergse catechismus. Wat verstaat gij door het woordje geleden, dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden en met zijn sterven, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Omdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft dat iets meer in? Dat betekent dat iets meer dat hij gekruisigd is geweest dan dat hij met een andere dood gestorven zou zijn? Ja, zeker. Want daardoor ben ik zeker dat de vervloeking die op mij lag, hij op zich geladen heeft. Omdat de dood van het kruis van God vervloekt was. Amen, zegt mijn ziel daarop. Tot zover, gemeente. Dan gaan we nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 35. Psalm 35 en daarvan de versen 9 en 11. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. En het 11e vers, dus Psalm 35, vers 9 en 11 ter inleiding op de prediking. Na het aanbod van de prediking stemmen we in het psalm 34, 10 en 11. Het tiende vers is de berijming van de tekst voor vanavond. God zorgt als het leed genaakt, dat hij niet gans ter nederstort, dat hem geen been gebroken wordt. Het is God die hem bewaakt. En daarom, omdat dat gebeurt, geldt ook het elfde vers. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Psalm 34, vers 10 en 11, als de berijming van de tekst voor vanavond. En die tekst is genomen uit Johannes 19, vers 33. Johannes 19, vers 33. Maar komende tot Jezus, als zij zagen dat hij nu gestorven was, zo braken ze zijn benen niet. Gemeente, een mens zit vreemd in elkaar. Een mens kan heel medelijdend zijn en barmhartig, maar een mens kan ook heel wreed zijn. Iemand van het leven beroven. Hoeveel kinderen zijn er al niet na mishandeling gedood? Dat kan een mens doen. Maar laten we maar niet naar anderen kijken, want je hebt tegenwoordig ook geweldsspelletjes en horrorvideo's. En die schijnen goed verkocht te worden of gehuurd te kunnen worden. Spelletjes op de computer waarbij je zoveel mogelijk mensen in zo'n korte tijd doodt. En liefst maar op een gruwelijke manier. Je ziet het bloed, heb ik me laten vertellen, soms ook echt vloeien. Soms is lijden voor mensen iets waar ze zelf een kick van krijgen. Er is wat, hè. Verstaat u nou ook geestelijk, want daar heb je genade voor nodig. Ik ben een groot beest bij u, wat Asaf zegt in Psalm 73. Er is een Latijns spreekwoord. De ene mens is voor de andere mens een verscheurende wolf. Nou, dat komt eruit. En dat zit er dus in. En dat blijkt ook rondom het kruis van de Heer Jezus. Daar staan een hele hoop mensen die gewoon behagen in hebben om te zien hoe hij worstelt, hoe hij lijdt, hoe hij het eens wordt en is met de weg. En hoe hij daar hangt te sterven en ze spotten. Kom van dat kruis af en maak je waar. En dan zullen we, en na de drieuurige duisternis waarin men dan bang zwijgt, komt het weer, gebeurt het weer. En ze spotten zelfs tot aan de dood aan toe. En na Jezus sterven is het nog niet genoeg. Want dan verzoeken ze aan Pilatus of de benen gebroken mogen worden. En reken erop dat ze daarbij zouden blijven staan kijken. Al geeft Pilatus dat toe, het gebeurt toch niet. Jezus' benen worden niet gebroken. Dat is het thema voor de prediking. Jezus' benen toch niet gebroken. Drie gedachten. Ten eerste, hoe ze worden bedreigd. Ten tweede, hoe ze worden gespaard. En ten derde, hoe ze worden gebruikt. Ik herhaal, Jezus' benen toch niet gebroken. Ten eerste, hoe ze worden bedreigd. Ten tweede, hoe ze worden gespaard. En ten derde, hoe ze worden gebruikt. Dat was een wrede straf bij de Romeinen. Dat gebeurde vaak, vooral, ik zeg het maar een beetje plat, gemeente, neem me niet kwalijk, als die gekruisigden niet dood wilden gaan. Dan kregen ze mokerslagen met ijzeren staven op hun benen, zodat de benen verbrijzeld werden en ze daardoor niet meer konden steunen op het voetenplankje. En dan kwamen ze zo aan hun handen te hangen aan dat wrede kruis, waardoor ze heel snel stierven. De dood werd dus zo geforceerd. Menselijk lijden. En dat willen de Joden nu met Jezus ook voor elkaar krijgen en de twee anderen. En het lasterlijke, het aanstootgevende is dat ze zelfs met de Bijbel onder de arm komen. Deuteronomium 21 vers 23, daar staat: een gestorvene mocht geen nacht overblijven hangen aan het vloekhout, want dan werd het land verontreinigd. En dan konden ze de volgende dag niet gezegend paasfeest vieren, want als het land verontreinigd was, dan kon God niet met hen en bij hen zijn. En deze keer viel de terechtstelling van dit drietal zo ongelukkig samen met die grote sabbat die aanstaande was. En daarbij het uur van de executie, pas om 3:00 'smiddags. Die mannen konden niet dood zijn voor de avond viel, want dan begon de sabbat. Dus vandaar het verzoek aan Pilatus. Pilatus, regel nou even die soldaten met die mokerhamers, dat die even de benen kapot slaan, dan sterven ze tenminste snel. Bleven ze hangen, dan zouden ze de volgende dag niet het paascha kunnen eten met God. Want dan kon hij er niet bij zijn, omdat het land verontreinigd was door 3 lijken die daar nog maar hingen op Golgotha. Nota bene. Kerkmensen, dat zijn hier geen heiden hoor, u en ik zou het kunnen zijn. Kerkmensen. Die zien Pasen in gevaar komen vanwege het gestorven lichaam van de Heer Jezus. Daarom dat verzoek. Breek hun de benen. En weet u, het is onder leiding van de Heilige Geest in de Bijbel gekomen. Johannes, die zet het nu, nadat Jezus geroepen heeft, heel helder en duidelijk: het is volbracht. Daar hebben ze dus niet genoeg aan. Dat hebben ze niet verstaan. En juist daar richt zich de kritiek op. Als je verloren gaat, mensen, ga je niet verloren om een bepaalde boezemzonde hoor. Of omdat je te modern of te conservatief in de kerk geweest bent. Als je verloren gaat, dan ga je verloren doordat je Christus niet hebt aanbeden. En dat is hier het aanstotelijke. Johannes die mag het onder leiding van de Heilige Geest precies daarna opschrijven. Pilatus zorgt er nou voor dat die benen gauw gebroken worden. Pilatus geeft toe. Die wil er graag gauw vanaf zijn. Die had al zo vaak zijn gezicht verloren. Want anders kunnen wij morgen niet gezegend paasfeest vieren. Wat is de mens, gemeente? Wat is de kerkmens? Zelfs met de wet in de hand, met de Bijbel onder de arm. Afschuwelijk. En Satan zit natuurlijk klaar en die geniet ervan, want die zit erachter. Hij kan het is volbracht, niet meer ontkrachten. Dat heeft de Heere Jezus duidelijk geroepen. Maar hij kan nog wel proberen dat ook de benen van Jezus gebroken worden. Want dan, het liep tot nu toe, ja, zoals de duivel het wilde, maar God was er altijd weer erbovenuit. God hield toch de regie. Bijvoorbeeld het verraad van Judas, het getouwtrek om de Heere Jezus, dan hier naartoe en dan daar naartoe. Pilatus die geen schuld in hem vond, maar toch maar overgaf om gekruisigd te worden. Satan dacht: het gaat goed. Al die teksten gaan in vervulling. Maar nou gaat hij verhinderen dat die tekst uit Deuteronomium 21 in vervulling gaat, dat van het echte paaslam geen been verbroken mag worden. En vandaar dat hij achter het verzoek van deze kerkmensen staat: kom met die mokerhamer en geef ze een paar fikse slagen dat hun benen gebroken worden. Ja, en er komt dan ook nog bij dat het, ik zei het al even, het paaslam moest helemaal gaaf zijn. Jongens en meisjes, moest het gaafste lammetje uit de stal zijn. Als het een gebroken pootje had, dan kwam het niet meer in aanmerking om een offerlam te zijn. En hoewel die lelijke duivel dat de Heere Jezus een gebroken been krijgt, want dan zou hij niet meer acceptabel zijn voor God en voor een zondaar, als het volmaakte lam bij God vandaan. En als Satan dat zal lukken, dan is God een leugenaar. Want daar hangt dan een gebroken lam. Daar kan niet dienst doen in het heiligdom daarboven. En daar is het de duivel op uit om God tot een leugenaar te stellen. Zo was het al in het paradijs en zo is hij nog. Enige hoop voor kerk en wereld. Ja, de Heer Jezus heeft zijn offer al gebracht. Maar nu probeert hij het fundament daaronder weg te slaan. Hem de benen te breken, zodat het offer niet meer deugt. En dan kan Jezus God ze niet meer dienen en kan Jezus Gods volk niet meer dienen. Dan kan de Satan zeggen, ik heb het gewonnen. En ik vind het aangrijpende in dit gedeelte, gemeente, dat nou de duivel kerkmensen op zijn hand krijgt om de grond voor de zaligheid letterlijk stuk te slaan en zo Gods werk ontoereikend te maken. Breek hun de benen. Zo worden de benen van de Heer Jezus bedreigd. Ik probeer het in deze tijd te zetten. Want de Heer Jezus is in de hemel. Die staat er als het lam Gods staande als geslacht. Er is wel een lam met de tekenen van de verwondingen nog van het offer in zich. Maar hij staat als de leeuw uit de stam van Juda. Maar als ik het dan probeer toe te spitsen. Het offer van de heiland is, godezijdank, buiten bereik van de Satan. Want er staat zo mooi bij Paulus, die gestorven is. Wat meer is, die ook opgewekt is. Die aan de rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Hij is in de bediening, voluit, volop. En wat doet de duivel dan? Nou ja, de prediking van zonde en genade tegenwoordig. Moet dat echt nog? We zijn er toch zeker allemaal? Het is toch gebeurd op Golgotha? Nou, dan is het toch voor alle mensen klaar? Moeten we alleen netjes leven? Kijk, dat is tactiek van de duivel om het woord onrecht aan te doen en zo mensen verloren te laten gaan. Of dat men zegt, Jezus, verzoening door voldoening. Nou, dat is ouderwets. Dat is in de tijd van de middeleeuwen. Jezus is niet meer dan een gewone mens, niet Gods zoon, een rabbi. En dan komt het er maar op aan, als je dat hoort vertellen, niet preken, maar vertellen van de preekstoel, dat je dan hem als een voorbeeld gebruikt. En dat je dan netjes goed bent voor de naast. Dat moet natuurlijk ook. Maar wel als vrucht van het kruis. Hè? Daar kom ik straks in het derde punt op terug. Zo zeggen ze dat. Dat staat misschien iets ver van ons af. Maar het kan ook nog dichterbij staan. Als je denkt, gemeente, heb ik wel genoeg zondekennis? Is mijn ellende wel diep genoeg? Of de Satan fluistert je dat in? Zou dat offer van Jezus wel toereikend zijn voor mij? Of moet ik eerst zelf een hele hoop doen en aanbrengen? En dan denken sommige mensen vooral aan de ellendekennis, dat je dat zelf eerst moet opbrengen. En als je maar diep genoeg door de hel bent gegaan, alsof dat zou kunnen, dan mag je eens een keer hopen dat Jezus naar je omkijkt. Terwijl ellendekennis, kinderen van de Here, schuchtere mensen onder ons, ellendekennis, last van je zonde hebt en je vlucht naar het kruis, dat is al het werk van Christus. Kijk, als de duivel dat als een voorstadium voor gaat stellen, en het wordt in de kerken soms ook nog geloofd, dan is de Satan bezig om de grond van de verlossing stuk te slaan. Breek hun de benen. Offer van onze tranen, van ons schuldbesef, van een bepaalde diepte van onze ellende en zondekennis. Van het bederf dat in mijn genen zit, ook moet gekend worden, gemeente. En de Heere leert het zijn volk. Maar het is niet iets wat wij meebrengen. Zo verzondigd hebben we het allemaal. Er is in ons geen aanknopingspunt voor iets van de genade. Maar dat is voor de Heere geen bezwaar. Want dat offer ligt nou zo diep en zo sterk. Dat het u kan leren wie u bent voor God. In uw zondekennis. In uw berouw over de zon. In het verloren liggen buiten Christus. In het naar recht moeten omkomen eeuwig. Heren, als u mij zou moeten slaan, ik moet de hand op de mond leggen. Maar dat heeft Christus nou verworven aan het kruis. En als die dingen er zijn in uw leven en ze moeten gekend worden, dan komt u ermee niet in de wanhoop. Dat is het wonderlijke. De Heilige Geest die maakt het mens niet eeuwig wanhopig. Dat is de hel. Maar dan kom je ermee bij het kruis uit. Want daar ligt het geheim. Ook van de ellendekennis. En dan natuurlijk, nee niet natuurlijk, dan geestelijk ook van de verlossing. Van dat kostbare bloed over je zonde komt en over je schuld. En maakt dat de verzoening verstaan, geloofd, doorleefd, bezongen wordt. Geen voorwaarden. Nee, als we dat wel doen mensen, dan zondigen we zoals we in het paradijs hebben gezondigd. Geen voorwaarden. God zet zijn volk er helemaal buiten. Maar zo zet hij ze er ook helemaal in. En omdat de Satan dat zo goed doorheeft, vraagt hij via die kerkmensen aan Pilatus: breek hun de benen. En gauw een beetje, want dan kunnen we tenminste gezegend paasfeest vieren. Geen voorwaarden, wat heerlijk hè. Eerst moet ik dit en dan zal God dat. Nee, dan blijft een zondaar op afstand. Misschien zegt u, het is toch niet voor mij, ik durf niet, mag ik wel, moet ik zelf niet toch eerst wat? Ach, durft u niet te schuilen achter dat offer van Christus? Hebt u het gevoel dat er iets aan ontbreekt? Pas op mensen, pas op als wij onze bezwaren op God gaan leggen. U hoeft niks aan te leveren. Laat u nou als Satan u op de hielen zit, zoals een herdershond op de Ginkelse heide schapen naar de herder toe blaft. Laat hij zijn tanden zien. Laat u zo door Satan richting het volmaakte offer van die lieve borg vluchten. En als u dat doet, dan merkt u dat er nog nooit iemand die het echt om de Here te doen is, teruggestuurd is met de woorden: voor jou kan het niet. Ook al moet u klagen dat er aan uw geloof en aan uw berouw en aan uw tranen en aan uw schuldbesef nog zoveel ontbreekt. Er is er maar één die niet wil dat u naar Christus vlucht. Dat is de Satan. Vader, Zoon en Heilige Geest, die trekken u steeds dichterbij. En naar de mate je dichterbij komt het werk van de volmaakte borg, naar die mate leer je wie je zelf bent voor God. Maar leer je dat altijd in het licht van wie hij wil zijn voor zo een als ik ben. Wat een wonder. Wie dat gaat verstaan, gemeente, wie daaruit gaat leven, die gaat de Heere ook bezingen. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheden. In hem is immers alles. Maar Satan lijkt te winnen. Satan lijkt te winnen. Als het verzoek tot Pilatus komt, dan heeft hij geen bezwaar. Ik zei het al, hij wil er gauw vanaf zijn dag gezeur van de Joden. Hij heeft al zo vaak zijn gezicht verloren. Hij is heel gauw met Jezus klaar. En dan verschijnen de soldaten op Golgotha. En dan staan die mensen weer te kijken. Een grote mokerhamer of ijzeren staven. En ze gaan eerst naar de ene moordenaar. En dan gaan ze naar de andere moordenaar. Opmerkelijk dat er zo bij staat om hun lugubere werk te doen. En Satan grijst. Totdat ze bij de Heer Jezus komen. De voorstelling krijgt een verlenging. Maar soldaten verbrijzelen de benen van de ene en van de andere. Komen ze bij Jezus. Hij is al gestorven. Het staat er heel nadrukkelijk. Ze nemen het heel goed waar dat de Heer Jezus al gestorven is. Toevallig? Nee. God de Vader heeft de wacht bij het middelste kruis betrokken. God de Vader houdt als het ware zijn handen om zijn zoon heen. Want hij heeft zijn geest na zijn volbrachte werk weer in de handen van de Vader gelegd. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nu
houdt de Heere de wacht bij het middelste kruis. En God laat dat offer niet bederven door die lelijke Satan.
Wat zit daar nou achter? Het welbehagen van God. Moeilijk woord, jongens en meisjes. Mag ik het maar heel eenvoudig zo zeggen? Dat God er nou zin in heeft om een arme zondaar zalig te maken. Dat is welbehagen. En dat ligt vast in Gods hart.
Milde handen, vriendelijke ogen. Die zijn bij u van eeuwigheid. Als het daar gebleven was, dan hadden we het nooit geweten. Maar nou op Golgotha kun je het allemaal zien. Ze stonden er toch bij om te kijken hoe de benen van Jezus gebroken zouden worden. Kun je het allemaal zien. God houdt zijn sterke handen om de Heere Jezus heen. Want Jezus die heeft gezegd, Vader, slaat u mij maar. En dan kunt u zondaren zalig maken. En dat is nu volbracht. God wil dat zondaren hoop hebben. God wil dat zijn volk niet verloren zal gaan. Maar dat er een vaste grond is onder het geloof dat geschonken wordt in de weg van de bedekking van de zonde en van de verzoening van de schuld. En de Heere Jezus midden tussen die meute mensen, wat betekent dat? Het is wereldnieuws. En zo dichtbij dat die ene moordenaar, Jezus strekte zijn hand naar die ene moordenaar uit, hè? Dat die ene moordenaar zijn hand mocht leggen op dat gave offerlam, van wie de benen niet werden gebroken, maar ze werden gespaard. En die ene moordenaar, die heeft toen wel de genadeslag gekregen toen zijn benen verbrijzeld werden, hè? En toen moest hij hier sterven, maar toen mocht hij daar bij de Heere thuis de ogen opslaan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Mag u nou ook op de Heere zien? Mag jij nou bij Golgotha staan in het geloof en op hem zien? Zo werkt de Heere het geloof. En dat hebben al Gods kinderen nodig. Want de Heere weet hoe zwak het geloof is. En dat ze daar moeten strijden. En dat ze soms twijfelen. En dat zo vaak eigen ongeloof en onvolkomenheid boven ligt. Maar God bewaakt, zodat dat tekstvers uit Psalm 34, in Numeri staat het ook. En in Exodus staat het in vervulling gaat. Geen been aan hem, aan de rechtvaardige, staat er in Psalm 34, zal verbroken worden. Nou, er was nog nooit een rechtvaardige geweest vanaf het verloren paradijs, voor wie dat gold. Behalve deze, de ene. En die vervult Psalm 34 en daarom zingen we er straks van, ook dat 11e vers. Als je nou bij dat volk van God mag horen, de Heere verlost en spaart. Het volk dat op zijn gunst vertrouwt. Het zal niet schuldig zijn verklaard. Waar ligt nou het geheim? Hier in de tekst. En het mag voor u gelden, als u heel eenvoudig, maar oprecht, hebt leren afzien van uzelf en leren opzien tot hem. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Omdat God dit offer beschermt. Hebt u het nodig, gemeente, dat offer? Is het u lief? U gaat er toch niet voorbij? God denkt in ontferming aan arme bedelaars. En die hoeven niks van zichzelf mee te brengen. Die hebben nog niks van zichzelf. En dat leer je als de genade in je hart komt. Maar dan mag je met een lege bedelaarshand, uitgestoken naar het kruis, naar de levende Heere. En dan vult hij die hand, dat geloof, met kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Buiten Christus, geen been om op te staan. U die zo degelijk bent in het geloof, of u die zo modern eigentijds gelooft, buiten Christus, mensen, geen been om op te staan. Maar in Christus, eeuwig behoud.
Dat is wat.
Dat is bijzonder, gemeente. Als we zo mogen verstaan wie de Heere is. En wat de Heere doet. De soldaten komen en ze slaan de benen van de een en de andere moordenaar in verbrijzeling. Maar Jezus benen braken zij niet. Want het offer is volmaakt. Bijzonder, gemeente. Zo worden de benen van de Heere Jezus gespaard. En tenslotte, de derde punt. Hoe ze worden gebruikt. Nou, toen ze dan gezien hadden dat die moordenaars dan aan beide kanten wel de benen gebroken kregen, maar de Heere Jezus niet, toen was er niks meer te zien op Golgotha. En hoe gaat het met mensen die dagjes mensen zijn, toeschouwers? Dan gaan ze weer over tot de orde van de dag. Weet je wat ze gingen doen, jongens en meisjes? Ze gingen paasoffers klaarmaken, een soort paashazen, denk ik. Dat de paasfeest vieren, daar moeten paashazen bij, denken de mensen buiten Christus. Want ze moeten feest kunnen vieren. Ze maken de huizen schoon, gelukkig zijn die mannen dood op Golgotha. Nou kan God tenminste bij ons zijn, want ze willen door God gezegend worden. En ze slachten eigen lammeren. Wat arm, hè. Want voor echt paasfeest moet je bij het kruis zijn. En daar gaan ze weg. Ja, zal het dan toch nog doodlopen? Nee. Daarom heb ik ook Openbaring 1 gelezen. Hè? Daar staat de Heer Jezus te midden van de kandelaren. 7 kandelaren. Dat zijn de 7 gemeenten. En een kandelaar, dat is een kaarsenstandaard. Dat geeft geen licht van zichzelf. Maar daar moet het licht op ontstoken worden. Nou. Als die mensen weg zijn, dan komen er 2 andere mannen naar het kruis. Nicodemus, die 's nachts naar hem toe kwam, en Jozef van Arimathea. En die halen heel eerbiedig het gezegende lichaam van Jezus met niet gebroken benen van het kruis af. En ze leggen dat in een nieuw graf. Als je was gestorven op Golgotha, dan kwam je in het Hinnomdal terecht, in het massagraf. Daar werd je verbrand. Elke persoonlijkheid was er aan een mens ontnomen. Moet mijn borg daarheen? Nee, nee, Satan. Je hebt het nakijken. Want het is volbracht. Het gave offerlam, dat wordt gelegd in een graf. Daarom zijn wij ook voor begraven, hè? Omdat de Heere Jezus zo in een nieuw graf is gelegd en daaruit is opgestaan. Hij leeft. En Johannes op Patmos, de keizer dacht, de Satan dacht, mooi zo, die laatste apostel opgesloten, weg ermee. En dan komt de Heere Jezus, die levende vorst uit de hemel. En hij wordt beschreven daar in Openbaring 1 met een rijke beeldtaal, maar ik kan er niet te veel van zeggen nu op moment, gemeente. Maar het betekent, hij is de krachtige, de levende, de heerlijke. De vorst Messias, de koning van de toekomst. En zo komt hij op Johannes toe. Hij valt als dood aan zijn voeten. Wie kan God zien en leven? En dan zegt de Heer Jezus, Johannes, kijk eens goed. Ik heb de sleutel van de dood en van de hel. Ja, zo is hij. En tegelijk mag Johannes zien dat hij nou, dat hij nou als levende het geheim is van de kandelaren die licht geven. Mooi, hè? Ze liggen op de doorboorde hand van vorst Messias, die op Golgotha gestorven is, maar op eerste paasdag opgestaan en verrezen in heerlijkheid. En als dat nou in je hart is toegepast, dan komen die schuchtere mannetjes, Nicodemus en Jozef van Arimathea, die eigenlijk bij daglicht niet voor Jezus uit durfden te komen, nu naar Pilatus met het verzoek of zij het lichaam mogen begraven. En Pilatus zegt het weer, ga je gang. De mensen, de kerkmensen die nou bezig zijn om het paascha te maken met hun eigen lammeren en paashazen, die gooien hen straks uit de synagoge, want ze hebben een dode aangeraakt. Jullie zijn onrein.
Maar Nicodemus en Jozef van Arimathea, die hebben gedaan wat Paulus later zal zeggen. Wat Paulus later zal zeggen toen ze de Heer Jezus van het kruis haalden. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht. Namelijk Christus. Laat de mensen dan maar zeggen, weg met ze. Ze zijn als zondaren geaccepteerd door de Heer. Als de levende. Dat bedoel ik met het gebruiken van de benen van de Heer Jezus. Dat moet je niet verkeerd opvatten, gemeente, derde punt. Maar daar wil ik mee zeggen dat hij de levende, de bewegende is, die in dienst is om nou wat verdiend is aan het kruis uit te delen aan zondaren. En dan zie je opeens dat die twee mannen die hem van het kruis halen niet meer bang zijn voor wat de mensen ervan zullen zeggen. Ze leven dus ook in de heiliging. Ze gaan laten zien wat dat nieuwe leven in hun hart en bestaan heeft uitgewerkt. Ze gaan God lief hebben boven alles. En de naaste als zichzelf. Ja, je kunt in het dagelijkse leven zien, gemeente, wie er echt Goede Vrijdag heeft gevierd. Wie er echt Pasen heeft gevierd. Want die zijn veranderd door de levende Heer. Die hebben hun oude leven leren afleggen. En die hebben een nieuw leven van de Heere gekregen. En die moeten ook steeds op de Heere zien. Want je hebt het niet in je broekzak, met eerbied gesproken. Je houdt de hand erop en je raakt het nooit meer kwijt. Nee, het zit in die levende relatie. En die mensen maken ernst ermee om godzalig te zijn in het werk van de rechtvaardigmaking. En godzalig te leven. Ook als het gaat om de heiliging. Hoort u daarbij? Hoor jij daar nu bij? Weet je wat moeilijk is? Je probeert te leven uit dat offer. En dat is oprecht. Maar die Satan, hè, die is sterker dan jij bent. Je zondigt, je valt terug, je ontdekt dat je onvolmaakt bent. En elke dag in je avondgebed, Heere, ik ben weer niet geweest op de plek waar ik moest zijn. Wie ik zou moeten zijn met zoveel voorrechten van Golgotha en Paas. Straks, Satan, die heeft die onvolkomenheden van je goed door. En straks als je dan voor de rechterstoel van de Heere moet verschijnen. En dan sta je voor de rechterstoel en dan zal die vijand zeggen, moet die man naar de hemel? Moet die vrouw naar de hemel? Wat denk je wel niet? Ik wil die vlekken op dat bruidskleed kijken. Dat is toch zonde? Schande. En weet je wat nou zo mooi is? Dat er in Openbaring 1 staat. Dat die gemeenten die het licht verspreiden, dat is de heiliging, nu het geheim hebben die doorboorde hand van die levende Heer. En die staat daar ook bij de troon in het laatste oordeel. En als je dan zelf hoort dat de aanklager zegt, die moet naar de hel. God zal zeggen als die kijkt naar mij, dat is waar. Maar nu staat daar ook die levende koning van zijn kerk. En dan zegt God met eerbied gesproken, let eens op het lam. Geen been aan hem werd verbroken. Hij is gaaf. Hij is gaaf in de rechtvaardigmaking van de zondaar, dus dat je schuld vergeven is. Maar hij is ook gaaf, kijk naar die levende gestalte in Openbaring 1, te midden van de gemeente, daar wandelt hij, daar doet hij zijn werk. Hij is ook gaaf als het gaat om de heiliging van het leven. Dat is de zoon van mijn welbehagen. En om hem en in hem en door hem gaan zondaren binnen in de heerlijkheid van de troon. Satan heeft een woordenboek waar het eerste woord van is haat. En God heeft een woordenboek waar het eerste woord van is zondaarsliefde. Daar snapt Satan geen syllabe van. En daarom, mijn broeder en zuster, jongeren, gaan zondaren binnen in de heerlijkheid bij de troon.
zelf geen been om op te staan. Dat hebben ze geleerd op aarde. Maar ze mochten rusten. In de borg voor het eerst. En steeds weer opnieuw. Die borg. Van wie staat. Geen been van hem werd verbroken. Wat zal dat groot zijn. Als we straks weer nieuwe benen zullen krijgen op de nieuwe aarde. Dan zal al dat volk dat dat geheim mag verstaan. Huppelen van zielenvreugd. Om hem eeuwig te verheerlijken. Amen.
Met dankzegging en gebed. De Heere verlost en spaart zijn volk, dat op zijn hulp vertrouwt. Het zal door hem in gunst beschouwd niet schuldig zijn verklaard. Dat is vrucht van Goede Vrijdag en Pasen, Heere. Wat een wonder. Dat is geheel uw eigen werk. En dat komt nu geheel ten goede aan al uw volk en kinderen. Wat een wonder. Zo'n God die het initiatief neemt. In wiens woordenboek staat zondaarsliefde. En zo'n borg. Die zegt, Vader, slaat u mij maar. En zo'n Heilige Geest. Die het uit de Heere Jezus neemt. En het toepast aan de harten van die hem vrezen. Wat een wonder, Heere, dat er een volk is op aarde dat anders is en anders leeft dan mensen die dat niet kennen. En dat geeft ook een grote verantwoordelijkheid aan allen die dit heilgeheim mogen kennen. Heere, zegen ze die daaruit mogen leven En dat ze ook een leesbare brief van u zouden zijn in het leven van elke dag. We bidden voor hen die schuchter zijn en die vreesachtig zijn, dat ze te groot een zondaar zijn om naar zo'n heilige God toe te gaan. Bewaar ons ervoor, Heren, dat we zelf iets denken mee te moeten nemen, aan te moeten brengen. En leer ons juist door de trekkracht van uw geest om te vluchten op de nodiging van u. En er op die manier achter te komen dat er ruimte is, ook voor de grootste van de zondaren. Bewaar ons ervoor dat we als kerkmensen uiteindelijk op de weg van de Satan zouden zijn. En hij heeft beslag dan op ons hart en leven gelegd. O God, wat erg, ook rond dat kruis. Dat dan juist op dat punt van het volkomen offerlam van de borg de wegen scheiden. Bekeer ons, Heer, als wij onbekeerd zijn. Of als wij denken dat we erbij horen, omdat we toch nog niet zo slecht zijn en aardig mee kunnen komen. Ontdek er ons aan om gefundeerd te worden als een arme zondaar in het volkomen offerwerk van uw lieve borg. Wij mogen danken dat we kerk mogen zijn, Heren, in deze samenleving. Vanwege dat getriumfeerde paaslam, die koning van Goede Vrijdag, te midden van de kandelaren, die de gemeenten in zijn hand houdt. En dan komt er in het boek Openbaring nog een hele hoop narigheid. Maar dit is bemoedigend voor de gemeenten aan wie Johannes schrijft. Als de Heere in het midden van ons is, dan zullen we wel door een diepe weg moeten, maar niet omkomen. Heere, geef genade om getrouw te zijn, getrouw tot de dood, zodat we de kroon kunnen neerleggen voor uw voeten te zijner tijd en zeggen door u alleen om het eeuwig welbehagen. We bidden voor de actie van de Stichting Schreeuw om Leven tegen de pil van Drion. Juist ook weer rond deze Goede Vrijdag in het verleden, zo'n zelfmoordpil, juist op Goede Vrijdag gepresenteerd door de minister. Geef, Heren, dat ons land daarvoor bewaard mag blijven. Een zogenaamd medicijn om euthanasie, een goede dood mee te kunnen plegen als rechthebbend mens. Leer ons volk, o God, de goede dood van u te kennen en nodig te hebben en te geloven en te bezingen. En laat er zo een getuigenis mogen uitgaan van allen die echt Goede Vrijdag en Pasen hebben gevierd. Ook in de samenleving. We bidden voor het college. We zijn dankbaar dat de positief christelijke partijen mee mogen gaan regeren. Geef de christenbestuurders wijsheid en inzicht, opdat de samenleving ook geordend zal worden naar uw heilzame wetten. Gedenk ons, Heren, als we naar onze woningen gaan. Wil ons bewaren als gezin, als familie, als alleengaande. Juist als we misschien veel verdriet hebben om bepaalde omstandigheden, verdriet waar een ander misschien juist niks van weet, wees alle nabij en breng ons ook zondag weer in getrouwheid samen in uw huis. We bidden verzoening over het onvolkomen aan onze kant. Bedek het, Heren, met uw genade. Maar we bidden ook om zegen van uw kant in het leven van allen die u in oprechtheid mogen vrezen. Of u zo uw kerk wilt bouwen en uw eer wilt vergroten. En laat er een getuigenis zullen blijven in de samenleving. Daar is een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft. Zegen ons in onze gaven, dat vragen we uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Er wordt gecollecteerd voor de kerk in de dienst en bij de uitgang voor het bouwfonds geeft met hartelijkheid en milddadigheid uw gaven voor de voortgang van de dienst van de Heere. Wij gaan nog zingen uit Psalm 147 en dan de eerste vier regels van het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in al hun smarten. die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En van het vijfde vers de tweede vier regels. De macht van het paard en 's mans vermogen zijn beide nietig in zijn ogen. Psalm 147, 2a, 5b, na de inzameling van uw gaven. verheft uw harten tot God en ga in vrede naar uw woningen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.